kan dus ontzettend genieten van die rust en die stilte die er eigenlijk is tijdens het avondmaal. En dan die bijzonder mooie muziek die Mathieu dan zo speelt. En dat je iets proeft van de wortels, vind ik zelf. Ik proef dan iets van wat voor de eeuwen eigenlijk voor ons is geweest. En dat dat in elke generatie op deze wijze gevierd is. En dat dat op deze wijze, zeg maar, in die eenvoudige tekenen van een beker en het brood, dat ons dat verbindt met de generaties die voor ons zijn gegaan. En dat ons dat verbindt met de generaties die na ons komen. Het is gewoon heel bijzonder om zoiets op deze wijze te ervaren. Ik wil met jullie graag lezen Matthäus 20, vers 1 tot en met 16. En ik heb de teksten heb ik weer zo ver als mogelijk op de sheet gezet. Maar het is toch altijd fijn als je zelf een Bijbel bij je hebt, om dit vanuit je eigen Bijbel mee te lezen. Matthäus 20, vers 1 tot en met 16. Gelijkenis staat erboven van de arbeiders in de wijngaard. En dan is het zo bijzonder dat de Heer Jezus ons echt iets vertelt over het koninkrijk der hemelen. En dan vertelt hij dat steeds in een gelijkenis. Matthäus 20, vers 1 tot en met 16. Want het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een heer des huizes die des morgens vroeg arbeiders voor zijn wijngaard ging huren. Toen hij het met de arbeiders eens geworden was, voor een schelling daags, zond hij hen in zijn wijngaard. En omstreeks het derde uur ging hij naar buiten en zag nog andere werkelozen op de markt staan. En hij zeide tot hen, gaat ook gij in de wijngaard, en wat billig is, zal ik u geven. En ze gingen. Omstreeks het zesde en het negende uur ging hij weer naar buiten en handelde evenzo. Toen hij omstreeks het elfde uur naar buiten ging, vond hij nog anderen staan en zeide tot hen, waarom staat gij hier de gehele dag werkloos? Ze zeiden tot hem, omdat niemand ons gehuurd heeft. Hij zeide tot hen, gaat ook gij in de wijngaard. Toen de avond viel, zeide de heer van de wijngaard tot zijn opzichter, roep de arbeiders en betaal het loon uit, te beginnen bij de laatste tot de eerste. Toen zij die omstreeks het elfde uur gehuurd waren kwamen, ontvingen zij ieder een schelling. En toen de eerste kwamen, meende deze dat ze meer zouden ontvangen. En ze ontvingen eveneens ieder een schelling. Toen zij die ontvingen, moorden zij tegen de heer des huizes en ze zeiden, deze laatste hebben 1 uur gewerkt. En gij hebt hen met ons gelijkgesteld, die een zware dag en de hitte hebben doorstaan. Maar hij antwoordde een van hen en zeide, vriend, ik doe u geen onrecht. Zijt gij het niet met mij eens geworden voor een schelling? Neem het uwe en ga heen. Ik wil deze laatste hetzelfde geven als u. Staat het mij niet vrij met het mijne te doen wat ik wil? Of is u ook boos, omdat ik goed ben? Alzo, nu komt de toepassing, alzo zullen de laatste de eerste en de eerste de laatste zijn. Ik wil nog even met jullie samen bidden en dan zullen we dit gedeelte overdenken. Vader, we willen u zo danken dat we zo die vrede ervaren en dat u in ons midden bent. We willen u zo bidden, Heer Jezus, dat u ons open harten geeft. Dat u ons verandert door het woord. We willen u zo danken, Heer, dat u dat woord bewaard hebt door de eeuwen heen. En dat we het ons in de eigen taal kunnen lezen. Ik bid u zo om uw Heilige Geest te schenken, om het ons echt te openbaren. We willen u zo bidden dat ons dit woord niet onberoerd laat. Dat het ons niet koud laat. Dat het niet gezaaid wordt en geroofd wordt. Of dat het verstikt door bezorgdheid. Ik bid, Heer, dat dit woord, als we dat zo spreken en overdenken, vrucht mag dragen. Veel vrucht mag dragen. Dat we veranderen naar het beeld van uw Zoon Jezus Christus. Dit is ons gebed en zo zijn de voorbereidingen geweest, Heer. Wil u het zegenen in de naam van uw Zoon Jezus Christus. Amen. 2 weken geleden ben ik begonnen met de eerste preek over de gelijkenissen. En ik heb toen uitgelegd dat de Heer Jezus, dat hij als hij spreekt over het Koninkrijk der Hemelen, dat hij steeds in gelijkenissen spreekt. En dat is zo bijzonder dat God in gelijkenissen spreekt, maar de reden is ook, en dat heeft een hele speciale reden, dat hij spreekt in gelijkenissen, omdat het Koninkrijk der Hemelen is een verborgenheid. En nu is het zo dat als Jezus in gelijkenissen spreekt, heeft dat een reden. Dat staat bijvoorbeeld in Matthäus 13, daar ben ik ook vorige keer mee begonnen. In Matthäus 13, daar staat er dat hij ook in gelijkenissen spreekt over de zaaier. En dan zegt hij, en de discipelen kwamen en zeiden tot hem, waarom spreekt hij tot hen in gelijkenissen? En hij antwoordde hun, omdat het u gegeven is de geheimenissen van het Koninkrijk der Hemelen te kennen. Het is een verborgenheid. Hij spreekt in gelijkenis om het ons te openbaren. Maar de andere kant is het zo. Er staat er dan, omdat het u gegeven is geheimenissen van het Koninkrijk der Hemelen te kennen, maar hun is dat niet gegeven. Een gelijkenis, waarom spreekt Jezus in gelijkenissen? Hij spreekt in gelijkenissen aan de ene kant om dingen te openbaren en te onthullen, en aan de andere kant om ze te bedekken. En dat wil ik even, dat is heel goed dat we dat mogen beseffen. Dat de Heer Jezus in gelijkenissen spreekt om te openbaren en te onthullen, aan de andere kant te bedekken. En daarom is het een groot voorrecht als we zo die gelijkenissen behandelen, dat we iets mogen proeven van het Koninkrijk der Hemelen. Het Koninkrijk der Hemelen, dat gaat eigenlijk over dat er een koning is, de Heer Jezus, en dat er een heerschappij is. En dat we vanuit dat koninkrijk, als je daar binnenkomt in dat koninkrijk, en ik zal zo dadelijk gaan uitleggen aan de hand van deze gelijkenis wat daarmee bedoeld wordt, maar dat betekent eigenlijk dat je in een koninkrijk mag leven met een relatie. Een relatie met zijn zoon. En dat moet je geopenbaard worden om een relatie te hebben met die drie enige God en daardoor ook een relatie met elkaar te hebben. Nu is het zo dat er dus je ziet eigenlijk dat aan de ene kant is het zo dat de Heer Jezus in gelijkenissen spreekt om de dingen goed uit te leggen aan degene die het verstaan. En aan de andere kant is het voor degene die het niet verstaat, is het een bedekking. En hij zegt dan ook in Matthäus 11, vers 25, de dingen zijn voor de wijze en verstandige verborgen, maar dat God ze aan de kinderkens openbaart. Om gelijkenissen te begrijpen, om de dingen van God te begrijpen, is het belangrijk dat je wederom geboren bent. Is het belangrijk dat je de Heilige Geest hebt ontvangen. Is het belangrijk dat je beseft van Heer, u alleen kan me dat openbaren. En daar wil ik even bij stilstaan. Want er is een trend in Nederland, een tijd waarin eigenlijk, ik denk dat er een grote verwarring is in ons land. Je ziet eigenlijk, aan de ene kant wordt er soms gezegd, je moet het evangelie moet je zo eenvoudig mogelijk verkondigen. Het evangelie, dat moet je toegankelijk maken voor de mensen. En dat betekent dat we dat er gezegd wordt dat je dus geen moeilijke woorden moet gaan gebruiken. Je moet niet spreken over het bloed van het lam. Je moet niet spreken over heiliging. Je moet niet spreken over rechtvaardiging. Je moet ook niet spreken over zonde. Want je moet het toegankelijk maken. En de gedachtegang die er eigenlijk is, is dat de mens in staat zou zijn, de natuurlijke mens, de niet wederom geboren mens, dat die in staat zou zijn om een geheimenis zelf te kunnen ontdekken. Daarom moeten we dat niet zo moeilijk maken. En als je dat zo bekijkt, wat de Heer Jezus eigenlijk zegt, dan is het zo dat het een openbaring is. Het is iets wat God openbaren moet. Het is voor een natuurlijk mens, zoals de Bijbel het zegt, een natuurlijk mens is een niet wederom geboren mens, is het een dwaasheid. Hoe je de woorden ook kiest, het is een dwaasheid. Daarmee wil ik niet zeggen dat je zo plomp verloren iedereen moet benaderen met moeilijke woorden. Dat je zo plomp verloren moet zeggen waar mensen dan geen relatie mee hebben. Dat je dat moet gaan strooien. Je moet natuurlijk moet je op een of andere manier tact hebben. Moet je met overleg te werk gaan. En als iemand niet weet wat het bloed van het lam is, dan moet je dat hem nader brengen. Met respect voor de persoon. Maar dat betekent niet dat je het evangelie op een zogenaamd laagdrempelig moet gaan brengen. Het kan nooit lager zijn als de steen des aanstoots. Het evangelie wat we te verkondigen hebben is niet eenvoudig. Dat is voor een mens niet eenvoudig. Weet je, dat is gewoon niet eenvoudig om te zeggen ik ben een zondaar. Is dat eenvoudig dat je verloren bent? Dat is voor een mens niet eenvoudig. Je kunt het evangelie niet eenvoudig brengen. Ik heb daarom ook diep respect voor de gemeentes. En daar is een gemeente die volg ik al een hele tijd. Diep respect. Wat bedoel ik daarmee? Ik volg de gemeente in Drachten. Dat is de Bethelgemeente in Drachten. Dat is ook die voorganger, Orlando Botteblij, die hier naartoe komt op zaterdag in mijn studiedag. En ik luister al minstens 5, 6 jaar preken van deze gemeente. Ik ben begonnen met de preken te luisteren, toen waren ze met 200-300 mensen. Ze zijn nu, na 5, 6 jaar, zijn ze met 3000 mensen. En weet je wat het geheimenis is? Dat ze het evangelie recht toe recht aanbrengen. Ze spreken over het kruis. Ze spreken over zonde. En als het, maar het wordt inderdaad, wordt er middelen gebruikt. Die modern zijn, laat ik zo zeggen. Zoals we hier ook een beamer gebruiken om te ondersteunen, om de prediking te ondersteunen. Maar het mag niet zo zijn dat het evangelie verkwanseld wordt. Dat we het kruis gaan wegnemen. Dat het een evangelie wordt zonder dat er een bloed gevloeid is. Want dit evangelie is moeilijk te aanvaarden. En je kunt het gewoon niet zo brengen dat mensen het zelf begrijpen. Het is een openbaring van God. Want als je nu eerlijk bent en je kijkt dus naar deze gelijkenis. En je leest dit. En die gelijkenis die vertelt iets over arbeiders. Arbeiders die binnenkomen en die worden dan gehuurd door de heer van de wijngaard. Er zijn arbeiders die zijn al direct bij de morgenstond zijn die begonnen. En arbeiders die maar een uur werken. En dan krijgen ze allemaal het evenveel loon. Als je daar toch geen uitleg bij krijgt, hoe wil je dit nu begrijpen? Als je dan nu eens even van, ik ga dan als ik zo'n preek aan het voorbereiden ben, dan ga ik daar ook van afstand gaan kijken. En dan denk ik, dat is toch dwaas? Is dat niet dwaas? Dat je dus ziet dat er een heer des huizes. En dat zegt de Heer Jezus, dat is het Koninkrijk der Hemelen. En dat is degene die, hij huurt mensen, die komen in zijn wijngaard werken. En de ene die werkt 12 uur en de andere werkt 1 uur. En dan laat hij degene komen die als laatste is gekomen en die krijgt evenveel als degene die het eerste is binnengegaan. Dat is toch dwaas? Eigenlijk zouden we toch zeggen, ik kan dat zo begrijpen. Of ik denk dat hij dat zelf ook zo begrijpt, zo ziet van ja, is dat nu wel rechtvaardig? Is dat nu rechtvaardig? Je laat iemand 12 uur werken en de andere 1 uur en ze krijgen hetzelfde loon. Is dat nu rechtvaardig? En daarin ziet hij meteen de problematiek van ons mensen. Wij denken steeds in schuld. We denken steeds in, ik heb gewerkt, dus ik verdien iets. En dat, deze arbeiders die doen dat ook. Ze zeggen, ik heb toch gewerkt en ik verdien iets. En ik verdien iets meer als diegene die een uur in die wijngaard is geweest. Dus wij redeneren steeds vanuit een schuld. Ik werk en die ander heeft schuld en die betaalt mij. Maar weet u, de grootste geheim van deze gelijkenis is dat het niet gaat om het verdienen van iets. Dat die heer des huizes iets gaat uitbetalen, dat er een schuld is. Het bijzondere van deze gelijkenis is dat God genade laat zien. Soevereiniteit. Je komt binnen en het is de koning, het is de heer des huizes die heeft uitgenodigd. En in zijn soevereiniteit geeft hij genade. Dat is iets heel bijzonders, want wij denken steeds in het Koninkrijk der Hemelen, en als we zo het Koninkrijk der Hemelen zijn binnengegaan, dat we iets zouden kunnen verdienen. En of je nu Bijbelstudie geeft, of preekt, of thuis in alle stilte bidt voor de gemeente, of dat niemand het ziet. Weet je, het grote gevaar van mensen die op het podium staan, zoals ik dan, die mogen voorgaan, dat is dat je de eer heb je al ontvangen. Je krijgt de eer van de mensen. En de genade is eigenlijk om deze eer te bundelen als een boeket en het aan de Heer Jezus te geven. Maar dat is soms de moeite die je kent. Omdat ooit eens iemand zei van, soms dan is het zo, dan heb je een boeket gekregen en dan geef je dat aan de Heere God. Maar één bloemetje, dat is toch voor jezelf. En het bijzondere is eigenlijk dat het genade is. Dat je dat mag geven in het geheel aan de Heere God. En het bijzondere is ook als je in de stilte bent. En voor God werkt in die stilte dat niemand het ziet, alleen Hij het ziet. Dat is de genade en dan zegt God, het is genade wat ik geef. En dat is het eeuwige leven. Je kunt het niet verdienen. Je kunt het niet verdienen. Er is ook geen ruilhandel. Ik vond het zo bijzonder. Ik kan het noemen dat Robert die heeft daar hiervan getuigd. Toen we in dat vaste weekend waren, dan zie je eigenlijk dat mensen steeds denken, en ook Robert dacht in het ruilen van. Als ik God dit geef, dan kan ik liefde ontvangen. Dat is die gelijkenis hier. Dat je denkt van, ik ben in de wijngaard heb ik gewerkt, 12 uur lang. En nu is de afrekening. En nu mag ik meer ontvangen als diegene die iets later is gekomen. En dat is gewoon heel moeilijk in ons denken, dat we mogen zien dat het genade is. Bijzonder is in deze gelijkenis, dat de Heer des Huizes, erop uit. En ik vind het zo bijzonder dat het elke keer weer opnieuw, er is geen enkele uitzondering, dat God het initiatief neemt om de mens te zoeken. Je ziet ook in deze gelijkenis, dan zie je dat de Heer des Huizes, die gaat erop uit om te zoeken. Die gaat erop uit om de eerste te vinden in de morgenstond. Die gaat erop uit om degene te vinden in het derde uur, in het zesde uur, in het negende uur. Ik zal ze dadelijk uitleggen wat dit betekent. Maar het is het initiatief wat van God uitgaat. Hij is degene die roept en de mens mag een antwoord geven. Maar het initiatief gaat steeds van God uit. Ik vond het zo bijzonder dat de Heer Jezus zegt in Johannes 6, vers 44 en 45... dat de Heer Jezus dan zegt, niemand kan tot mij komen tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. En ik zal hem opwekken ten jongste dagen. Er is geschreven in de profeten, en ze zullen alle door God geleerd zijn. En ieder die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, komt tot mij. Weet je, het is zo'n moeilijk onderwerp, als je het hebt over de roeping van God, God die trekt, en aan de andere kant de wil van de mens, die er een antwoord op geeft. Maar je ziet dat beide dingen komen in de schrift, staan ze naast elkaar. Maar het bijzondere is steeds weer opnieuw, dat God het initiatief neemt. God roept. God trekt. Hij gaat uit en komt. En daarin zie ik zo die diepe, diepe, intense genade. De roeping die God over deze aarde laat gaan. Die algemene roep die er is van dat Hij ons trekt. Maar weet je wat ik zo indrukwekkend vind? Als ik Johannes 6 dan lees, je moet het thuis maar eens lezen. Dan zie je dat de Heer Jezus zegt in dit gedeelte dat niemand kan tot Hem komen tenzij de Vader Hem trekt. En dan zie je eigenlijk in dat gedeelte iets gebeuren, dat er vele discipelen om hem heen zijn. En dan vertelt hij in Johannes 6, vertelt hij dat als je geen deel hebt aan zijn lichaam en geen deel hebt aan zijn bloed, kun je niet behouden worden. En dan beginnen mensen te mogen. En dan zie je eigenlijk dat er, dan staat in Johannes 6, vers 66, staat daar van toen af keerden vele van zijn discipelen terug en gingen niet langer met hem mede. Vele van zijn discipelen keerden terug en gingen niet langer met hem mede. Waarom maakt dat op mij zoveel indruk? Dat maakt op mij zoveel indruk omdat deze mensen dachten, denk ik, dat ze discipelen waren, dat ze christenen waren. En toen gebeurt er iets en dan keren ze zich af. En het is zo ontzettend belangrijk dat je in je eigen leven controleert als je die roepstem van God gehoord hebt. Dat je in je leven controleert van verander ik naar het beeld van zijn zoon. Weet je, Gods woord, dat moet werkzaam zijn in je leven. Gods woord, daar moet een antwoord op komen. Je kunt niet Gods woord luisteren en zeggen van, dat was een fijne boodschap en je gaat naar huis en dat is het. Zo is het niet. Gods woord moet werkzaam zijn. Die roeping, die moet werkzaam zijn in je leven. Dat moet vrucht geven in je leven. Als je terugkijkt naar een 2, 3 jaar geleden en je kijkt naar wie je nu bent, dan moet er een verandering hebben plaatsgevonden. En als die verandering dan niet is, dan moet je ernstig zorgen maken. Niet dat je daarvoor hard zou moeten werken. Leg ik dat iets beter uit. Maar wat ik daarmee bedoel is, dat deze mensen, die noemen zich discipelen, en dan gebeurt er iets in hun leven, maar ze zijn niet veranderd. Ze zijn niet van binnen veranderd. Ze hebben hetzelfde gehoord als diegenen die bij hem waren. Ze hebben hetzelfde onderwijs gehad die Jezus gaf aan deze discipelen en aan de andere discipelen. En aan de andere kant is het zo dat er is een groep die blijft bij hem en er is een groep die keert zich gewoon af en gaat niet meer mee. Het heeft geen vrucht gehad. Het is niet van binnenuit, zijn ze niet veranderd. En het is gewoon goed, en ik weet dat het een zeer ernstige prediking is vanmorgen, maar het is goed om jezelf te controleren en te zeggen van verander ik? Wat doe ik met de dingen die er gesproken worden? Heeft dat überhaupt een effect als ik hier 's morgens in de gemeente, op zondagmorgen in de gemeente ben en ik hoor een boodschap? Wat doet dat met je in deze week? Weet je, het is zo dat ik heb 2 weken geleden heb ik gesproken over Exodus 33 vers 7. En als je dus zo ziet dat in deze gelijkenis, dan zie je dat er iemand huurt. Dus aan de ene kant gaat de heer van de wijngaard die gaat uit. En aan de andere kant is het ook zo dat er iemand gehuurd wordt. Dat betekent dat er iemand gehuurd wordt met dat je betaald wordt. En dat je gekocht bent. En dat je dat degene die hier werkt in die wijngaard, dat hij ook degene dient die wijngaard bezit. Die heb ik 14 dagen geleden heb ik erover gesproken dat de grootste vijand in ons leven is eigenlijk de tred van alle dag. De tred van alle dag. Je staat 's morgens op. Je al of niet ben je op tijd. Je hebt wel of niet haast. Je moet naar je werk. Je ontbijt snel of je ontbijt niet. Je gaat op pad. Je bent druk. En dan kom je 's avonds zeg maar afgepeigerd naar huis. Alhoewel, je bent wel of niet te laat op het eten. Je kunt wel of niet met je gezin samen eten. En dan is het zo dat dan ben je zo moe dat je nog misschien helpt met de kinderen naar bed brengen. Maar dan plof je neer op de bank en je kijkt televisie. En dan ga je moe naar bed en dan begint de volgende dag. De tred van alle dag. Mozes kende dat ook en daarom heb ik deze tekst zo gevonden. Die wil ik die nog eens herhalen. Mozes die leidde mensen, meer als 1 miljoen mensen. En dan staat er, Mozes nu nam een tent en spande haar voor zich uit buiten de legerplaats. ver van de lege plaats. Hij ging met die tent ver buiten die lege plaats om die rust te kennen. En hij noemde haar tent der samenkomst. Ieder die de Heere zocht, ging uit naar de tent der samenkomst die buiten de lege plaats was. Als je een ontmoeting wilt hebben met God, dan is het zo dat je van de tred van alle dag weg moet. Nu heb ik dat 14 dagen geleden verteld. En ik geloof dat iedereen daarmee instemt. Maar wat is er van gekomen? Wat is er van gekomen? Heeft dat woord van Exodus 3, vers 7, als Mozes, als dat zo indringend tot ons komt, heeft dat woordje veranderd? Is er een verandering opgetreden de laatste 14 dagen als je in die tred zit en dat moet doorbreken? En je zegt, Heer, ik wil een tent van samenkomen hebben om met u samen te overleggen. U heeft me gehuurd, u heeft me betaald, u heeft me gekocht. En ik wil met u overleggen hoe te werken in deze wijngaard. Is er een verandering gekomen? Het genieten is eigenlijk dat als je dat kent. Ik vecht er ook dagelijks mee. En ik wil gewoon een tent van samenkomen hebben. Ik zei het nog tegen Rietje toen ik vanmorgen hier naartoe ging. Het bijzondere van het preken is dat je... Ik sta echt op tijd op. Ook elke zondag, of ik niet preek of niet. Omdat ik een moment wil hebben van... Ik wil me afzonderen. Heiligen. Ik wil de dingen overdenken en me voorbereiden op de ontmoeting met de koning der koningen. Ik wil me afzonderen. Ik wil datgene wat ik begrijp, dat wil ik doen. En daar heb je discipline soms voor nodig. Dat betekent soms dat je vroeg uit je bed komt. Maar als je eenmaal geproefd hebt hoe God, hoe goed de Heer is, als je eenmaal geproefd hebt hoe waardevol het is om een tent van samenkomen te hebben en vroeg op te staan en God te zoeken. Ik zou het niet meer willen missen. Ik weet, vorige week was ik op een tentoonstelling en dan kom ik in die tred. Dan kom ik in die tred. Van 's morgens heel vroeg opstaan en dan ben ik van 's morgens 7 uur tot 's avonds 9 uur ben ik bezig met andere mensen. En dan kom ik in die tred en dan na 2, 3 dagen, dan begint die moeite ook. Mensen die reizen, die weten wat het betekent als je reist en je bent van thuis weg. En de sociale controle is weg. Je bent alleen. En dan weet je ook wie je bent. Als je alleen bent. Dan weet je ook hoe ver dat je staat. En als je dan geen tent hebt van samenkomst, als je dan niet opstaat, en je zegt tegen de Heere God, Heer, het kost me nu moeite, maar ik wil met u samenkomen. Ik wil u zoeken. Ik wil met u overleggen, want u hebt me in die wijngaard gesteld en u heeft me geroepen en u heeft me gehuurd. Weet je, het punt is, als je zo kijkt ook naar deze gelijkenis, dan komt de Heer des Huizes of de Heer van de wijngaard, die gaat naar de markt. En dan staat er in de Statenvertaling, daar staan mensen die zijn ledig. Leeg. Hier wordt dat vertaald met werkloos. Ze hebben geen werk. Geen werk hebben betekent eigenlijk, ik weet niet of je dat kent, ik heb een periode gekend in mijn leven dat ik werkloos was. En dat was een vreselijke periode. Niet dat we ooit armoede hebben gekend, maar als ik kijk van wat ik toen voor een salaris had, was het armoede. Ik was ook geestelijk, ging ik daar onderdoor. Ik verloor mijn zelfvertrouwen. Ik verloor eigenlijk alles, omdat je je identiteit eigenlijk zoekt ook in je werk. En nu gooi je het niet te ver weg, want als je werkloos wordt, dan zul je echt pas weten wat ik daarmee bedoel. En dan zie je eigenlijk dat deze mensen, die staan hier op de markt, en die wachten tot iemand hen huurt. En weet u, de ziel van de mens, die wordt op een of andere manier gehuurd. Onthoud dat. De ziel van de mens. Hier staat dan, niemand heeft ons gehuurd. Ze zijn aan het wachten tot iemand hen huurt. En wat ik daarmee bedoel is het volgende. Als je kijkt naar David, die dus op een gegeven moment op het dak van zijn paleis is en niets te doen heeft, en het leger, leger is weg, waar hij de opperbevelhebber als koning zou zijn, en hij eigenlijk in het veld zou moeten zijn met het leger, maar hij is niet op de plaats waar hij moet zijn. En dan is hij op het dak van het paleis. En zijn ziel die wordt gehuurd, om het zomaar eens te zeggen. Hij vervalt in zonde. Ik vind het soms heel moeilijk om die dingen uit te spreken, maar in de Bijbel zie je eigenlijk maar twee, daar is geen grijs gebied. Je bent gehuurd door de koning der koningen om in zijn wijngaard te werken, of je bent gehuurd door de Satan. In Efeze 2 zie je dat mensen wandelen overeenkomstig de loop van de koning van deze eeuw. De overste van deze eeuw. En het is zo belangrijk om te beseffen dat je staat te wachten totdat je gehuurd wordt. En de ziel van de mens, die wordt op een of andere manier wordt die gehuurd. Hier is het zo dat de koning, degene die die wijngaard heeft, en dat is God als eigenaar van die wijngaard, die huurt mensen, hij koopt mensen. En dan is het zo bijzonder eigenlijk dat je dan ziet dat er mensen zijn die in de morgenstond, nu komen we echt aan de genade van deze gelijkenis. Er zijn mensen die worden gehuurd in de morgenstond. In de morgenstond. Er zijn, wat deze gelijkenis eigenlijk wil laten zien, is dat mensen in verschillende periodes van hun leven tot geloof komen. Ik heb, voordat ik zo'n preek eigenlijk, als ik zo'n preek voorbereid, dan lees ik ook andere preken. Van broeders, en zo heb ik een boek thuis over gelijkenissen van Spurgeon. Dat is een heel bekend prediker. En Spurgeon die geeft er zelfs een dusdanige uitleg aan, dat hij zegt, aan die tijden, morgenstond, derde uur, zesde uur, negende uur en elfde uur, daar plakt hij zelf leeftijden aan. Dat mensen op een bepaalde leeftijd tot geloof komen. Hij zegt, het morgenstond, dat zijn de mensen die tot geloof komen en die geroepen worden tot hun tiende jaar. Het derde uur zijn mensen die geroepen worden tussen 10 jaar en 16, 17, 18 jaar. Het zesde uur, dat zijn diegenen die geroepen worden als man en vrouw, als ze volwassen zijn. Het negende uur, dat zijn de mensen die de 40 hebben bereikt. En het elfde uur, dat zijn de mensen die al, op zeer late leeftijd geroepen worden. En ik vind het zo bijzonder dat je eigenlijk hier ziet dat mensen in de morgenstond geroepen worden. En ik ben echt een fervent. Ik wil daar echt ook voor, soms heb ik discussies erover, ook met andere voorgangers. Ik ben echt totaal ervan overtuigd dat God kinderen kan roepen en dat ze zich kunnen bekeren. Maar dat betekent ook dat kinderen in deze gemeente gedoopt kunnen worden als ze bekeerd zijn. Daar is soms kritiek op, omdat sommige gemeentes die hebben een bepaalde leeftijd. Die zeggen van, ja, je moet met 16 of 18 moet je die leeftijd hebben bereikt. Oké, je kunt bekeerd zijn, maar je zult pas met 16 of 17 of 18 kun je pas gedoopt worden. Ik zet me echt daarin in om dat echt te zeggen van dit kan niet. Dit kan niet. Als er een doop is op grond van een belijdenis, als er een doop is op grond van een bekering, dan is het zo dat kinderen die kunnen tot bekering komen en kunnen op grond van die belijdenis, kunnen ze gedoopt worden. En soms krijg je daar kritiek op. Maar ik ben er echt ten volste van overtuigd. Ook als ik dit zie hier, dat er in de morgenstond geroepen kan worden. Ik vind het zo bijzonder als ik in deze gemeente mag zien hoe mensen bezig zijn met het kinderwerk. Hoe ze de ouders ondersteunen. En ik vind het zo bijzonder dat we beseffen dat dat mensen geroepen kunnen worden in de morgenstond. En ik doe echt ook een appel. Een appel op de mensen zo, als je een ouder bent, vader of moeder. Of dat je neef of nicht bent of broer. En je hebt kleinere broertjes of zusjes. Dat je mag beseffen, ik mag een kanaal zijn waarin Gods genade tot deze jongeren komt. Ik vind het zo prachtig als je dat dus ziet in Deuteronomium 6, vers 4 tot en met 7. Daar zegt God, hoor Israël, de Heer is onze God, de Heer is één. Je zult de Heer uw God lief hebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht. Wat uw heden gebiedt, zal in uw hart zijn. Gij zult het uw kinderen inprenten en daarover spreken. Wanneer gij in uw huis zit, wanneer gij onderweg zijt, wanneer gij nederligt en wanneer gij opstaat. Gij zult het uw kinderen inprenten. Inprenten betekent dat je een onuitwisbare indruk maakt op je kind. Een onuitwisbare indruk. Dat je een onuitwisbare indruk achterlaat wat het betekent om een kind zelf van God te zijn. Weet je, ik bid zo voor ons, voor Rietje en voor mij, dat wij op onze kinderen, dat we iets mogen laten zien. Als ik denk over mijn vaderschap, over het moederschap van Rietje, dat we iets mogen zien van hoe God voor ons zorgt, hoe hij een vader is. En dat ik niet een schaduw ga leggen op dat beeld. Totdat wat ik zeg en wat ik doe, dat niet met elkaar overeenstemt. Ik bid dat ons gezin een afspiegeling mag zijn van het gezin van God. Ik bid dat ons huwelijk, dat dat een afspiegeling mag zijn van die liefde van Jezus Christus met zijn gemeente. En ik bid dat het niet zo zal zijn dat de kinderen zich afkeren van het evangelie. Ik weet dat het genade is. Ik weet dat als onze kinderen de Heer Jezus willen dienen en volgen, dat het verre van een verdienste is van Rietje en van mij. Verre van dat. Het is genade. En toch bid ik dat ik iets mag laten zien van het inprenten. Dat ik een onuitwisbare indruk maak op onze kinderen en onze kleinkinderen. Dat ik mag zeggen van Heer, wil die deze genade tonen. Dat ik iets van het Koninkrijk der Hemelen, dat geheimen is, mag openbaren. Omdat ik weet dat er een roeping is in de morgenstond. Er is een roeping dat Samuels en Timotheussen, dat zijn die kleine kinderen, een groot voorrecht, dat ze de tempel des Heren worden binnengedragen, geboren worden in een christelijk gezin, waar vader en moeder echt de Heer Jezus kennen. Het voorrecht om in de morgenstond geroepen te worden. Begrijpt u nu hoe genade dat het is, dat het geen afrekening is? Maar dat de genade is als je in de morgenstond naar die wijngaarden geroepen wordt. En dat er geen afrekening is. Maar dat je het zo mag ervaren dat God je geroepen heeft en in die wijngaard je heeft gesteld. Ik zie in de morgenstond ook, om het zo maar eens te noemen, de bloemen die nog in de knop zitten. En dan geplukt worden. En wat ik daarmee bedoel, dat zijn de kinderen zoals Joshua Leder. Na 3-4 dagen. Genomen om tot God te komen. Of de ongeboren kinderen, de kinderen die niet voldragen zijn. En die dan tot eer van God tot hem worden genomen. De roeping van de morgenstond. De roeping van de morgenstond. Tot zijn heerlijkheid. Dan heb je de genade die er eigenlijk is van mensen die dan later op een leeftijd geroepen worden. Maar je ziet ook naarmate het 6e en het 9e en het 11e uur vordert, zie je ook dat er moeite komt in je leven. Want het is een groot voorrecht als je geroepen wordt in de tienerjaren. Dat je mag weten, ik mag mijn leven, er is een hoge waarde in mijn leven. Als je in het zesde uur geroepen wordt om je rein te bewaren. Dat je in je puberteit geroepen wordt en zegt van Heer, ik wil voor u leven. En dan heb je een iets hoger doel om je rein voor het huwelijk te bewaren. Maar je ziet naarmate de tijd vordert en het negende uur komt, dan zie je dat mensen tot geloof komen, gelukkig dat ze getrouwd zijn al. Ze zijn misschien 40 jaar en ze hebben al veel meegemaakt. En het is je bent een partner van en je bent getrouwd en je komt tot geloof en je partner niet. Dan zie je al hoe verder het vordert, hoe moeilijker dat het wordt. Hoe moeilijker dat het wordt. Zie je nu dat het genade is? En als iemand dan in het elfde uur geroepen wordt, en dan moet ik zo dankbaar ben ik dan, toen ik daarover nadacht, over het elfde uur, toen moest ik aan jullie denken, Herman en Jetty. En ook aan het gebed van Herman. Dat hij op Stokkershorst, ik zal het nooit vergeten, dat hij bidt en zegt, Heer, zoveel jaren zonder u geleefd. Zoveel jaren zonder u geleefd. Maar nu, in de genade van u, geroepen, laat, maar niet te laat. Laat, maar niet te laat. En als je dat dan beseft, als je dit begrijpt, dat God roept in de uren van de dag, dan is het genade als je in de morgenstond geroepen wordt. En nu komt de les. Nu komt de les. Omdat de lengte van je relatie met God, dat geeft niet de doorslag. Als Jezus dat uitlegt, dan zegt hij, de eerste zullen de laatste zijn. En de laatste zullen de eerste zijn. Wat dat betekent, dat is dat als je ook al ga je vanaf de moederschoot, word je binnengedragen in de gemeente. Je mag de genade proeven dat je tot geloof komt. Maar dan kan het verwateren. En degene die tot het elfde uur wil zeggen, hij vertoeft nog 1 uur in de wijngaard. Hij is de laatste. Maar het gaat niet om de lengte. Het gaat om de diepte. Het gaat om je intimiteit. Het gaat er niet om of je vanaf de moederschoot al weet wie Jezus is. Het gaat er ook niet om dat je dat gehoord hebt van je ouders. En dat je daar in principe vertoeft. En dat je de genade kent om de Heer Jezus te kennen. Wat Jezus hier zegt is, het gaat niet over de lengte dat je in de wijngaard bent. Het is de genade, maar het gaat om de diepte. En ik wil dan ook afsluiten met een prachtig vers wat staat, wat dat zo duidelijk eigenlijk weergeeft. In Filippenzen 2 vers 12. Daar schrijft Paulus aan de Filippenzen. Daarom, mijn geliefde, gelijk gij ten alle tijden gehoorzaam zijt geweest, blijft niet alleen zoals in mijn tegenwoordigheid, maar nu des te meer bij mijn afwezigheid. En nu staat er, uw behoudenis bewerken met vrezen en beven. Want God is het die om zijn welbehagen zowel het werken, het willen als het werken in u werkt. Maar nu des te meer bij mijn afwezigheid. Uw behoudenis bewerken met vrezen en beven. Wat betekent dat? Kunnen we het dan toch nog verliezen? Kunnen we het dan toch nog verliezen? Waarom zegt Paulus tegen de Filippenzen, broeders en zusters, blijf je behoudenis bewerken met vrezen en beven. De behoudenis is als een tuin. Je behoudenis is een tuin. Je kunt het niet kwijtraken. Maar er kan onkruid komen. Het bewerken, je behoudenis bewerken, is zoals ik thuis mijn tuin bewerk. En als ik hem een paar weken, als ik op vakantie ben geweest, en ik heb 3, 4, 5 weken... ben ik niet in de tuin geweest en ik kom dan zie ik dat overal onkruid staat. Ik ben eens ooit teruggekomen van een vakantie en toen we hebben een acaciaboom en er stond echt ongeveer 1 meter stonden de kleine boompjes op het grasveld. Overal onkruid. Het bewerken van je behoudenis in vrezen en beven betekent dat je niet de laatste bent. dat je niet als eerste binnenkomt en je bent toch de laatste. Het bewerken betekent dat je het onderhoudt. Dat je je onderhoudt in die relatie met de Heer Jezus. Dat je het, en ik vind het zo bijzonder dat die woorden er ook staan. Van vrezen met diepe heiligheid, diep respect. En beven voor de almacht van God. Maar dat je het, en dan komt die balans. Dat God het willen en het werken in ons uitwerkt. We kunnen het vanzelf niet. Maar het is God die het willen en het werken in je uitleert, in je uitwerkt. Maar er is een respons die er moet komen. En het is niet de lengte dat je kunt terugzien op een lange tijd van dat je zegt van in 1969, toen heeft God me geroepen. Of in 1950. Zegt niks. Zegt niks. Het is genade. Maar wat is er gebeurd? Is het zo dat je de eerste bent die in de morgenstond is geroepen en dat degene die het laatste was in het 11e uur, dat die een grotere intimiteit kent als jij überhaupt hebt kunnen opbouwen? Is er een tijd geweest waarin je zegt van ik heb in die jaren een tent ter samenkomst gehad en ik ben uitgegaan om God te ontmoeten? Dat is de essentie. Niet de lengte. Niet de lengte. Maar de intimiteit die er is. Dat zoekt God. Ik wil je dan ook echt aanmoedigen. Dat is een prachtige, die gelijkenissen die zijn zo wonderbaarlijk. Die zijn zo wonderbaarlijk. Die gelijkenissen, ik heb nu de tweede met jullie zo samen bestudeerd. Maar als ik dat zo samenvat, dan zie je dat deze gelijkenis alleen maar spreekt over genade. Niet over het uitbetalen. Genade. 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 Er is iemand die ons huurt. Die betaalt voor jou. En dan gaat God in de diepte. En hij zegt van, ben niet als eerste binnengekomen. En als laatste ben je in die intimiteit. Het is de genade ook voor diegenen die laat tot geloof zijn gekomen. Dat ze niet moeten terugkijken en zeggen, het is een verloren tijd geweest. Ik geloof dat de tijd die er is, voordat je tot geloof komt, de weg is tot. Ook met God. De weg is tot. En dan is het natuurlijk een gemis. Maar wat Jezus hier zegt, zoals hij, alzo zullen de laatste de eerste en de eerste de laatste zijn. Ook al ben je in het laatste uur binnengekomen. Die intimiteit, die diepte, die kan er zijn in je leven. Laten we zo samen even stil zijn. Vader, ik heb het zo op mijn hart om voor ons als gemeente en ook als ouders te bidden hoe we omgaan met onze kinderen. U heeft ons een grote schare eigenlijk toevertrouwd. Kleine kinderen, babytjes. Ze worden zo in de gemeente binnengedragen als Samuels. O Vader, we willen echt een voorbeeld zijn en iets laten zien. Wat het betekent om een kind van u te zijn. Zodat u deze kinderen kunt roepen in de morgenstond van hun leven. Ieder die hier zo zit, die weet in welk uur dat hij geroepen werd. Maar misschien weet je het ook niet. En dan is het heel erg belangrijk, Vader, dat u hen openbaart dat u nu ook roept. Maar Heer, wil je ons echt aanmoedigen en het willen en het werk in ons uitwerkt, zodat we onze behoudenis in vrezen en beven bewerken. Dat er geen onkruid in ons leven komt, geen onkruid in de relatie met u. Geen onkruid in die intimiteit. Dat het overwoekert. Maar Heer, dat we genieten van die tuin, van de vrucht, van de bloemen, van die schoonheid en heiligheid van u. Dat is zo mijn gebed. In de naam van uw Zoon Jezus Christus. Amen.